Hi, mijn naam is Esther Didde en samen met een co-host onderzoek ik in de 10-delige podcastserie Wat doet dat hier? De maatschappelijke relevantie van kunst. Elke aflevering gaan we in gesprek met een beeldend kunstenaar die werk maakt binnen de maatschappelijke dynamiek en in de publieke ruimte. Van hen willen we weten waarom ze binnen deze context werken en wat dat brengt voor hun kunstenaarschap. En wat is de meerwaarde voor zowel kunstenaar als samenleving om bij maatschappelijke vraagstukken een kunstenaar te betrekken? Deze podcast is een initiatief van BK Informatie, het vakblad voor beeldend kunstenaars. Welkom bij deze aflevering van Wat doet dat hier? Een podcast over kunstenaars en maatschappelijke vraagstukken. We zijn vandaag te gast bij het Huis van de Toekomst in de wijk Bospolder Tussendijken in Rotterdam en gaan in gesprek met kunstenaar Melle Smets. Hij is een van de oprichters van dit Huis van de Toekomst. Voordat ik met Melle in gesprek ga, stel ik eerst mijn co-host voor, Khadija Almourabit.
Hi.
Ze is filosoof en werkt als hoofdtrainer inclusief onderwijs en als onderwijsontwikkelaar wereldburgerschap bij de Fawaka Ondernemerschool in Amsterdam. Zoals gezegd zijn we vandaag te gast bij het Huis van de Toekomst. Khadija, wil jij eens vertellen wat je ziet en wat je opvalt aan deze plek?
Natuurlijk, Esther. Ik vind het een hele mooie open plek. Een soort buurthuis waar je makkelijk naar binnen kan lopen. Heel verwelkomend. Er staat van alles. Echt, ik kan niet eens omschrijven wat er allemaal hier hangt en ligt aan lichtjes, aan oven. Er hangen ook allemaal doeken aan de muur. Maar wat ik het mooiste vind toen ik hier binnenkwam, zijn de foto's achter mij. Dat is echt heel mooi om te zien. En ik vermoed dat allemaal mensen uit de buurt zijn. Klopt dat, Melle?
Jazeker, ja. Ja, dit zijn portretten die we maken van mensen die voor ons een ambassadeursrol vervullen.
Ik ga je even voorstellen, Melle.
Ja, hallo.
Hallo. Je bent conceptueel kunstenaar, curator en onderzoeker in de openbare ruimte. Maar ter voorbereiding op dit gesprek vond ik ook een andere opvallende formulering. Namelijk, Smets is archeoloog van het nu. Je zou namelijk kunnen zeggen dat jij de sporen bestudeert die mensen, organisaties en de overheid trekken in het publieke domein. Sporen ontstaan door gedrag, handelingen en opgelegde besluiten. En naast het bestuderen van die sporen valt mij op dat Smets graag de samenleving beschouwt als een samenleving zonder muren. Of misschien is onbegrensd een beter woord. Want muren en grenzen vormen letterlijk schotten. Je bent wel of niet welkom. Je hoort ergens wel of niet thuis. Heeft hij daarom zo'n liefde en fascinatie voor dat publieke domein? Maar ook daar staan muren, denk ik dan. Weliswaar niet zichtbaar, maar de inrichting en de locatie bepalen onbewust hoe ik me gedraag en of ik me er wel of niet thuis voel. Dat weet Smets natuurlijk ook. Dat is die onderzoekende archeoloog in hem. Om vervolgens, na bestudering van die publieke ruimte, die te willen veranderen. Er invloed op uit willen oefenen en duidelijk willen maken dat zoals het is, het niet hoeft te zijn en te blijven. De website van Melle Smets opent met de vraag hoe garandeer je de publieke ruimte in een steeds meer verdeelde wereld? Het is een interessante vraag. Er spreekt een grote zorg uit. Maar echt begrijpen doe ik hem niet. Er wordt een causale relatie gelegd tussen het toenemen van verdeeldheid in de wereld en dat een druk legt op de publieke ruimte. Sterker nog, op het bestaan van publieke ruimte. Wat bedoelt hij? Dit en nog veel meer gaan we aan jou vragen. Welkom, Melle.
Wauw, wat een introductie. Ja, dank.
Nou, laten we dan ook maar meteen beginnen met die vraag op jouw website. Hoe garandeer je publieke ruimte in een steeds meer verdeelde wereld? Aan wie stel je die vraag eigenlijk en wat betekent die vraag voor jou?
Ja, ik moet zeggen dat die vraag bij mij ook wel steeds verandert hoor. Maar waarom ik hem nu zo heb gedefinieerd, is omdat ik op alle plekken waar ik kom en waar ik werk, die publieke ruimte dus enorm onder druk staat. En omdat we in staat zijn, ook heel snel en met hulp van technologie schotten te bouwen in de wereld. Dat gaat met een razend tempo. Wordt dus letterlijk de wereld opgedeeld in muurtjes en vakken. En Ja, en ik vind dat inderdaad een hele zorgelijke ontwikkeling.
Zou je kunnen zeggen dat die vraag eigenlijk een opdracht is die jij jezelf geeft?
Ja, absoluut. Ja. Ja. En dat is ook omdat ik veel... Hè, dus als je het in het publieke domein opereert als kunstenaar... gechargeerd gezegd, word je eigenlijk vaak als behanger uitgenodigd. Als je uitgenodigd wordt. Hè, van, nou, we hebben het af en nu moet er nog een brosje of een mooie kleurtje of een tekening. En liefst binnen de lijntjes die zijn aangegeven. Als soort decoratie van een ruimte. Hè, om er dan nog wat betekenis op te plakken. En... Ja, voor mij gaat dat dus heel ver voorbij aan de essentie van een publiek domein of van de openbare ruimte. Namelijk dat je die constant, ja, dat is de ontmoetingsplek, hè, waar je dus constant op zoek bent naar elkaar. En probeert elkaar te begrijpen en probeert ook een gemeenschap te vormen.
Ja, want Khadija, want ik me afvroeg, jij woont en werkt in Amsterdam. Is dit nou zo'n typisch grootstedelijk vraagstuk? Herken je het, de Rotterdam?
Ja, het is heel herkenbaar, want een verdeelde publieke ruimte is een onrechtvaardige publieke ruimte. En wat je ziet is ook dat in Amsterdam wordt er heel veel verkocht aan... grote bouwprojecten. Er komen grote investeerders die nemen delen van wijken over die vroeger totaal niet aantrekkelijk waren. Zoals bijvoorbeeld het gedeelte van Amsterdam-Noord, ook een arbeiderswijk. Niemand wilde daar doodgevonden worden. Nou, nu ineens, als je ziet wat daar allemaal verrijst aan hotels, aan gigantische appartementcomplexen. En dat is wel... iets wat heel erg jammer is voor de bewoners die er eigenlijk al zaten. Want wat je merkt ook is dat heel veel vrijplaatsen die verdwijnen ook in Amsterdam. Dat gaat ermee gepaard. En dan krijg je een vorm van gentrificatie eigenlijk. En de vraag is dan ook van wie is de stad? Is de stad van ons allemaal? En dat geldt voor elke stad, voor Rotterdam. Het geldt voor Amsterdam. Voor wie is de stad? Wie mag daar in die publieke ruimte rondlopen? En dat herken ik ook heel erg bij wat Melle zegt. Die zich dan inzet met als kunstenaar om dat maatschappelijk vraagstuk ook echt aan te pakken. En ook een wat rechtvaardigere wijk, een omgeving te creëren. De publieke ruimte zal van iedereen moeten zijn. Maar je ziet dat niet zo werkt. En dat is ook zo in Amsterdam.
En hoe werkt dat hier in Bospolder tussen dijken?
Dus het feit dat je het recht hebt op de openbare ruimte, hè, je bent er namelijk deel van, dat is bijvoorbeeld al iets wat heel veel mensen helemaal niet zo ervaren. Heel veel mensen ervaren dat als dat is iets van de staat of dat is iets van grote bedrijven, maar ik heb daar geen zeggenschap in. En ja, daar begint eigenlijk al meteen, dat is eigenlijk stap 1, om mensen te laten voelen en laten zien. Dat die ruimte wel degelijk van ons allemaal is. En dat je daar je in kan manifesteren. En dat dat in plaats van alleen maar een transitruimte... ook een productieplek is of een ontmoetingsplek is. We gaan letterlijk de wijk in en stoken daar een oven op... en gaan koken. Of noem maar op. Hè. Dat zijn vaak hele basale dingen... waarbij je onmiddellijk een plek ook transformeert in... is dit ineens een restaurant of kan dat zomaar?
En kun je ook zeggen dat je ook een vorm van identiteit ontleent aan die publieke ruimte? Hoe werkt dat in?
Ja, nou, ik denk dat in Nederland we erg goed zijn om dus die identiteit vooral weg te houden van het publieke domein. Hè. Dat is bijna een soort taboe, of althans heel lang een taboe geweest. Dus het moet eigenlijk kleurloos zijn, want dan is het openbaar. Hè? En zodra het, als jij bijvoorbeeld een bankje voor je huis zet, dan eigen je eigenlijk die ruimte toe. Hè? Dan wordt die privaat en dat is verboden. Mm. Dus geen bankjes. En dan daarbovenop zit ook een soort economisch efficiëntiemodel van als er een bankje staat, dan kan de veegmachine niet langs. En dat is dan duurder, want dan moet iemand met de hand achter dat bankje de blaadjes weghalen. Ja, dat past niet in het budget. En ik denk dat juist door die publieke ruimte wel identiteit te geven en wel mensen de mogelijkheid te geven om zich die plek toe te eigenen, dat je daarmee een gemeenschap bouwt met elkaar in plaats van naast elkaar.
Laten we het hebben over het huis van de toekomst.
Ja, gezellig.
Het zal werkelijk niemand ontgaan zijn dat het in het nieuws al maandenlang over de energie- en gastarieven gaat. Die zijn flink gestegen, soms tot idiote hoogte. En de stijging raakt bijna iedereen, maar toch vooral de mensen met de laagste inkomens. Zij wonen in slecht geïsoleerde woningen. En dat kan komen door nalatigheid van woningcorporaties of, in het geval van een koopwoning, dat het aan geld ontbreekt om te verduurzamen. De wijk Bospolder Tussendijken in Rotterdam is een etnisch diverse wijk. Middeninkomens zijn inmiddels weggetrokken. Er is een lage koopkracht en veel woningen zijn sterk verouderd. Alle ingrediënten voor grote problematiek door de stijgende energieprijzen liggen op de loer. Maar als het aan jou ligt, Melle, gaat deze wijk voor 2030 van het gas af. En daarmee zou het een van de duurzaamste wijken van Rotterdam worden. Melle, jij werkt al jaren aan dit doel. Al lang voordat we wakker lagen van onze energieprijzen. En hoe ben je hier terechtgekomen?
Je bedoelt in de wijk? Of
ja, in
op
de
dit
wijk
thema?
En met dit project.
Ja, in de wijk was eigenlijk de aanleiding dat het museum Boijmans van Beuningen 7 jaar dicht moest. En die wouden graag op een andere manier programmeren. En wat ze normaal dus in de White Cube doen, ja, moest ineens dan in de stad. En hoe doe je dat dan? Hè? Werken in context. Want daarmee vervuilt het kunstwerk. Hè? Want er gaan allerlei, ja, je hebt allerlei ruis dan. En ja, dat is in de kunstwereld moeilijk. Hè? Dat het de maatschappij erin doordringt. Nou ja, lang verhaal kort. Boijmans van Beuningen ging de wijken in. En die zocht dus ook kunstenaars die dat doen. Hè? Die de stad ook als hun materiaal of aan hun werkplek zien. En zo was ik benaderd van: kun je een idee bedenken? Nou, en zeg ik dan meteen. Dus de mensen waarmee we nu het Huis van de Toekomst doen, waren eigenlijk al een aantal jaren bezig met het vraagstuk van de energie. En waarom energie? Omdat als je dat analyseert of kijkt hoeveel energie verbruiken we nu en wat doen we daarmee, dan raak je eigenlijk de Achilleshiel ook van onze samenleving en alle problemen die we daar nu in hebben. Dus ga je het over energie hebben, dan ga je het meteen hebben over het ruimtegebruik. Van wie is de ruimte? Hè? Van wie is het industrieel complex? Van wie verdient het meeste geld aan de spullen die gemaakt worden? Dus eigenlijk al die vragen zitten in dat energievraagstuk verpakt. En zolang de energie goedkoop is, kan iedereen meedoen, maar ja, dat is natuurlijk eindig en dat wisten we natuurlijk ook al heel lang. Maar ja, die vraag die werd nooit gesteld. Hè? Dat hebben we altijd zo voor ons uitgeschoven. Dus zo'n 5 jaar geleden dacht ik: hey, als het gaat over die publieke ruimte en over wat zijn belangrijke gedeelde belangen, hè, van ons allemaal, dan is dat energievraagstuk. Dat komt als een muur op ons af. Dus zodoende zijn we daar 5 jaar geleden mee begonnen om ons die vraag te stellen. En om dat tastbaar te maken, en energiediscussie is natuurlijk heel abstract vaak, van wat is nou veel energie en wat is weinig. Want dachten we, de Human Power Plant, hè, dus zo zijn we het project ook gaan noemen, begint dus met de vraag: hoeveel energie heb je? Hoeveel energie kun je leveren? En hoeveel energie kun je met elkaar delen? En wat voor een samenleving kun je daar dan op dragen? Hè? Wat kun je dragen als mens? Dus als je het hebt over een duurzame wereld, dan zou de eenvoudigste oplossing zijn: je gebruikt de energie die je zelf hebt. En je gaat daar niet allerlei dingen externaliseren. Hè? Oftewel door andere mensen het werk voor jou te laten doen. Ofwel in dit geval dan olie uit de grond te pompen die het werk voor ons doet.
Maar hoe doe je dat dan? Dat je dan zelf de energie gebruikt die je hebt? Hoe nou ja, zo, moet je dat voor ogen zien?
Zoals we dat al 200.000 jaar doen.
Hoe?
Nou ja, dus we hebben altijd alles op menskracht gedaan. En we hebben natuurlijk altijd technologie gehad om ons te helpen. Dat begint van met landbouwbedrijven en op een gegeven moment kreeg je specialisaties. En dus we hebben altijd technologie gehad als verlengstuk van menskracht. Maar het was nooit zoals nu in een tijdperk dat we eigenlijk menskracht is helemaal weggeorganiseerd. Hè? Onze menskracht betekent helemaal niks meer. Staat niet meer in relatie tot hoe we onze levens leiden. Je gaat wel 2 keer nadenken als je je eigen energie moet leveren om een lampje te laten branden. Als je daar eerst voor op een home trainer een uur moet fietsen, ja, mm-hmm, dan denk je: nou, misschien kan ik ook wel in de schemer zitten. Of ga ik gewoon naar buiten. Hè? Ja, ja. Dus je leert eigenlijk gewoon kritisch te denken en te handelen naar je eigen vermogen.
Wat ik zo aansprekend vind in jullie aanpak is dat je eigenlijk zegt: juist zo'n wijk als Bospolder Tussendijken heeft de perfecte ingrediënten om duurzaam te worden. Dat ligt niet voor de hand om dat te denken. Daarom spreekt het mij zo aan. Want je zegt: de huizen zijn klein, En daardoor weten mensen al effectief met het gebruik van die ruimte om te gaan. Ze hangen de was al buiten in de zon, hè, en de wind doet daar al zijn werk. Wasdrogers, een behoorlijke energieslurper. Nou, die vind je hier niet achter elke voordeur. Mensen hebben niet allemaal één of twee auto's. Het openbaar vervoer wordt hier echt heel erg veel gebruikt. En de oudere generatie, die uit Marokko en Suriname komt, die weet nog eigenlijk dat ambachtelijke van broden bakken, zelf je kleding herstellen en dat soort dingen. Dus dat is een vrijstaaltje omdenken, vind ik leuk. En die duurzame voorlopers, zeg jij, van Rotterdam, die zitten eigenlijk gewoon al, juist in zo'n wijk als de Bospolder. En zijn dit nou ook de voorbeelden, of toen je dit in de gaten had, waarop je zegt, daar ga ik dat huis van de toekomst opbouwen. Dat is een soort fundament. Kan ik dat zo zien?
Ja, absoluut. Dus ja, wat ik al net zei over menskracht, we gaan dus uit vanuit de vraag. En als je dan mensen vraagt, wat heb je nodig, hè, om je gezin te onderhouden, om een sociaal netwerk te hebben, om lekker te eten, om dus gewoon alle basale dingen. En je gaat dan met mensen in gesprek over hoe doe je het. Ja, dan, en we leggen dat langs de lat van de duurzaamheidsagenda, hè, die we landelijk hebben bedacht. Dan ineens denk je, ja, maar dit is al lang, dat bestaat hier dus al lang. Maar wij framen, hè, deze wijken als probleemwijken. Dat is de standaard. Dus elke keer wordt eigenlijk dat wat het kapitaal en het systeem en de mogelijkheden, technologische mogelijkheden, dat daar wordt elke keer die drempel hoger gelegd. Terwijl wij zijn gewoon gaan kijken naar hoe doen mensen het als ze daar niet aan mee kunnen doen. En dan blijkt dat sociaal te zijn, inclusief te zijn. De ambachten verbindt mensen, maar je spreekt op een vele gelaagdere vorm intelligentie aan. Kunde, trots, cultuur, identiteit. Eigenlijk zitten al die dingen in het samen doen. Zitten daarin verweven. Dat is een hele complex iets natuurlijk, hè? Een samenleving.
Je werkt hier in het Huis van de Toekomst met meerdere partners samen. En één daarvan is de Academie voor Beeldvorming. Opgericht door Klaas Burger. En voordat wij elkaar nu spreken, hebben Khadija en ik hem ook even kort gesproken. Laten we even luisteren.
Ja, met de Academie voor Beeldvorming werken we al jarenlang aan artistiek actieonderzoek. En dat is onze vorm om art-based research en action-based research met elkaar te combineren. En we gebruiken daar eigenlijk strategieën uit journalistiek, undercover journalistiek gebruiken we soms. En waar het eigenlijk in de kern telkens om gaat, is dat we zoeken naar manieren om radicale verbeelding langs de echte wereld te leggen. En dat niet in een museale context of in een kunstruimte te doen, maar in publieke ruimte, op publieke plekken. En dan wordt het direct vaak heel spannend, omdat je dan ook direct vragen terugkrijgt van met welk recht van spreken doe je dit, hoe lang hou je het vol, wat kom je hier precies doen? Dus dat is voor ons ook de reden om te zeggen van als we dat juist in die echte wereld doen, dan duren onze leerlijnen, onze onderzoekslijnen, duren ook vaak lang, duren jarenlang, soms wel 6, 7, 8 jaar. En dat commitment, dat betaalt zich heel erg uit, omdat je dan langer op een vraagstuk bezig bent dan een wethouder, of langer dan een stagiair, of langer dan een wetenschappelijk onderzoeker. En dat is een wondermooie manier van samenwerken, omdat dat heel veel vertrouwen oplevert vanuit leefwerelden. Maar heel concreet komen onze actieonderzoeken neer op samenwerkingen met groepen mensen die last hebben van onze systemen en die behoefte hebben aan veranderingen.
En dat geldt ook voor Huis van de Toekomst.
In het Huis van de Toekomst, Melle Smets en ik, we vonden elkaar op eigenlijk ook op dat woord actieonderzoek. Melle gebruikt dat ook in zijn praktijk. Van daaruit zijn we eerder in Den Bosch wat gaan samenwerken. En toen kwam die kans op het Huis van de Toekomst. En toen was er zo'n mooie context direct in een buurt, Bospolder Tussendijken, die van buitenaf geframed wordt door armoede, nu energiearmoede. Laag scoorde in de veiligheidsindex in Rotterdam. En dan ligt het vooroordeel ook al direct klaar voor de buurt.
Want ik las afgelopen zomer in Boekman jouw voorstel voor een artistieke tactiek om invloed uit te kunnen oefenen in een razendsnel veranderende wereld, zoals je dat zelf noemt. En je hebt het in dat artikel over de theory of change.
Nou, de clue in deze aanpak is dat kunst, dat er eigenlijk een diepe behoefte is aan wat er feitelijk in die artistieke strategieën, in kunst, buiten die formele infrastructuur van instellingen gebeurt. En je zou dat kunnen omschrijven als de meest vitale theory of change die we in onze samenleving beschikbaar hebben. En dan is er een tijdlijn. Wie neemt verantwoordelijkheid voor die tijdlijn? En welke verbeelding hoort, welk verhaal, welke kennis hoort bij die tijdlijn? En we hebben nauwelijks meer plekken in onze samenleving waar we die vertelling centraal kunnen stellen.
Wat vind je van wat hij zegt, met name over die tijdlijnen en die vertellingen?
Daarin hebben Klaas en ik elkaar ook gevonden. Hè, de werking van het bouwen van gemeenschappen, dat dus niet iets is wat je in een onderwijsworkshopje of programmaatje steekt of een termijn van een wethouder kan realiseren. Nee, dit gaat over vele generaties. En ik hanteer sinds een tijd ook het idee van de 7-generatie perspectief. En dat is ook weer vanuit dat menskracht gedacht. Dus op hoeveel invloed heb jij als persoon op de generaties na jou? En dan denk ik, ja, hoe ver kan ik denken dat mijn eigen kinderen, die maken kinderen. En als die dan daarna ook nog kinderen maken, maak ik waarschijnlijk niet meer mee. Dus ik heb 3 generaties na mij maximaal invloed. Directe invloed, omdat ik die mensen kan kennen. En hetzelfde geldt natuurlijk voor mensen 3 generaties voor mijzelf, die invloed op mij hebben gehad. Toen ik geboren werd, heeft mij dat al gevormd, gewoon doordat er andere mensen voor mij waren. En dat neem ik weer mee. Nou, voor mij is dat een soort perspectief geworden waarbij ik eigenlijk nu alle dingen doe. Maar daarmee kun je wel ideeën veel beter op waarde schatten. Als die meerdere generaties resoneren, dat voel je wel bij ideeën. Hè? Van wauw, dit is groter dan ik en groter dan deze tijd. Ja, dan wordt het vaak ook spannender en boeiender.
Dus je hebt je voor hele lange tijd aan deze wijk verbonden. Kan ik dat zo begrijpen?
7 generaties, ja. Want je merkt ook als je je dus met die grotere thema's gaat bezighouden. En hoe gaan mensen daar dan om? Hè? In dit geval in een plek zoals Bospolder en Tussendijken. Ja, dan moet je ook dat besef en dat begrip gaan kweken over jeetje. Hè? Wie zijn dan die mensen en waar komen ze allemaal vandaan? En wat dragen die met zich mee? Dus ja, ik vind dat super boeiend. Hè? En daarmee wordt het altijd een langdurige relatie. Want je kan dat niet allemaal in een snel tempo tot je nemen. Dat kost heel veel tijd, dat kost vertrouwen.
Als ik zo kijk naar hoe het huis van de toekomst functioneert. Het heeft een buurthuisfunctie. Maar hoe functioneert het precies verder?
Wij zijn daar eigenlijk ook nog heel erg naar op zoek, hoor. Dat is niet nu een format wat we hanteren. We zijn heel simpel begonnen met een leegstaande winkel. Hè, die dus al een hele tijd leeg stond. Omdat dit complex gesloopt zou gaan worden. En dat duurt inmiddels al 15 jaar, die belofte. En daar zijn we ingetrokken. En het eerste wat we gedaan hebben is heel veel sleutels gekopieerd. En die gewoon ook uitgedeeld aan mensen. Of dachten, oh, die doen toffe dingen hier in de wijk. Doe mee. Of hier heb je een ruimte. En zo zijn we dus eigenlijk constant. Ja, daar we gebruiken de term actieonderzoek ook vaak. Constant balletjes aan het opgooien. Van nou, we gaan nu een oven bouwen. Hè? Dat was tijdens corona. Die hebben we hier midden in de tuin. Dat is een soort gedeeld stukje gras. Hè? Dat is een soort hofje. Wat vrij uniek is ook in de stad. Een gedeeld hofje. Nou, daar zijn we een oven gaan bouwen. Ja, en binnen de kortste keer komen eerst mensen klagen. Van wat is dat? Het stinkt. En wat doe je hier? En het is onze tuin. En je woont hier toch niet? Maar ja, dat is contact. Hè? En vervolgens ga je het gesprek aan. En dan ineens blijken mensen van ja, ik vind het eigenlijk wel cool. En wauw, dat doet mij herinneren aan vroeger. Hè? Want hadden wij in het dorp ook. En mijn vader was de stoker. Of mensen die zeggen, oh ja, ik bak ook mijn eigen brood. En die komen dan een week later dat een deeg brengen. En zo ontwikkelt zich dus heel ad hoc, allerlei relaties. Ook met mensen die elkaar misschien nog helemaal niet kennen. Maar dan is zo'n oven ineens een gemene deler. En zo zijn we de hele tijd proefballonnetjes aan het lanceren. En langzaamaan is dat dus een heel asymmetrisch netwerk geworden. En dat huis van de toekomst is dus eigenlijk de wijk van de toekomst. Waarbij we dus dat huishouden zien als ook een samenwerking van iedereen die hier is. Hè. Dus het huishouden is niet meer jouw individuele plek. Maar is de wijk is jouw huiskamer eigenlijk geworden. En dat hebben we dan verbeeld. En door het heel letterlijk dus bij die menskracht te houden. Krijg je dus ook een radicaal andere verbeelding over hoe gaan we dat dan organiseren. Hè. Dus in onze... Ja, mensen kunnen het natuurlijk niet zien, maar daar hangt wat een tekening, heb ik gemaakt, over wat als je nou een oven bouwt waar 5000 maaltijden elke dag gemaakt worden, maar waar de uitstoot van die oven een heel laag CO2 heeft. Nou, er zijn allerlei systemen voor en als je die dan in groep organiseert, ja, dan krijg je dus... in plaats van nu een marktplein wat 6 dagen in de week leeg staat... en 1 keer is een markt en dan staat die vol... wordt dat dan misschien een gigantische oven... wat ook dus een kokschool is... Hè, waar gekookt wordt, waar gewassen wordt... waar mensen komen eten, waar je afhaal hebt... waar je, nou ja, waar je eigenlijk allerlei huishoudelijke functies bij elkaar brengt... doordat je je letterlijk verzamelt rondom het vuur.
Je mikt op 2030, hè, de wijk...
2050.
Oh, 2050. Ja. Hoe kom ik aan 2030?
Nou, dat kan zijn, omdat toen wij begonnen... toen was 2030 het mikpunt. Ook vanuit de opdracht die wij een beetje meekregen. Want we hebben ook gewoon de stad als opdrachtgever gezien. Ja, dit is de buurman die doortrekt. En daar zitten we recht onder. Dus om je even te herinneren aan de menselijke maat.
Dit houden we erin.
Ja. Nee, omdat hier in de wijk, dus dat heeft ook weer met dat economisch model te maken. In 2030 is de energietransitie technisch gedaan. Hè? Okay. Dus dan wordt de hele wijk omgebouwd, van het gas afgehaald. Iedereen moet dan op een warmtenet. En dat gaan ze in 8 jaar fixen. Maar dat is de technische energietransitie. En wij hebben gezegd, wij gaan die hele energietransitie, blijven wij. En dan zijn we erbij. En dan gaan wij... Overal waar we mogelijkheid zien om daar een sociale transitie van te maken, daar gaan we ideeën voor leveren en mensen voor bij elkaar trommelen.
Ik wil het ook heel graag nog even hebben over jouw kunstenaarschap. Want je bent een kunstenaar en als zodanig doe je dit project. En wat is het dan in dit project dat jij zegt, dit gaat heel erg voor mij over kunst? En ik wil ook heel graag weten of je het überhaupt belangrijk vindt dat inwoners, hè, van deze wijk, maar ook je maatschappelijke partners, dat ook als zodanig herkennen. Of is dat voor jou niet relevant?
Nou, of zij vinden dat het kunst is of niet, dat interesseert me inderdaad helemaal niet. Ik denk ook dat het niet belangrijk is. Maar ik denk wat wel belangrijk is, is dat je bezig bent om de grote dilemma's of de uitdagingen op een manier te verbeelden die wel... Ja, fantasievol is, hè? Die een verbeelding is. En niet dit is wat het moet worden. Want ik merk wel, als je dat niet heel expliciet stelt, van dit is. Hè, dus ik beschrijf net een oven voor 5000 mensen hier in de wijk. Ja, dan denken mensen, die gast is gek. Ik bedoel, dat gaan we toch niet echt doen? Nou ja, waarschijnlijk niet. Maar wat ik laat zien is, hoe groot is eigenlijk een oven als we daar allemaal uit moeten eten? Hè, met al die mensen hier bij elkaar. Want we zien het nu niet. We zijn in een grote stad waarbij dat allemaal achter de schermen gebeurt. Maar als je dat manifesteert in een vorm van, oké, maar als we het hier doen, zo groot, hè, dat wordt een soort torengebouw om iedereen te voorzien van een warme maaltijd. Dan besef je ook van, holy shit, ja, dat is nogal wat we eigenlijk achter de schermen hebben weggestopt. Nou. Dus daarin is het wel degelijk kunst. Maar wat ik vooral dus belangrijk vind, is dat mensen het zien als een verbeelding van, jeetje, dit is wie we zijn of dit is wat we nu doen. Kan het niet anders? Hè? En dan is het vaak een, is die verbeelding juist een manier om ook het gesprek op gang te krijgen. Want als het dit niet is, wat is het dan wel?
Doet me een beetje denken aan... In Marokko heb je van die hammams waar je naartoe kan gaan, hè, om een spa, om eventjes tot rust te komen, wellness. Maar tegelijkertijd wordt er ook gestookt aan de onderkant van het gebouw. En dan kan je, en dat noemen ze een tangia, een kruik afgeven met vlees en groenten en allemaal andere kruiden en zo erin, aan de persoon die dat vuur gaande houdt om de hammam te verwarmen. Dus het heeft eigenlijk een dubbele functie. Dus het is een duurzame oplossing die een andere relatie creëert met wat je op dat moment aan het doen bent en de relatie met je eten en de persoon die daar zit. Een soort van gemeenschapgevoel krijg je ook veel meer.
Geweldig voorbeeld. Deze kende ik nog niet. Nee, ja. Maar ja, dat is ook het idee van de ovens die wij hebben ontworpen, dat je al die dingen bij elkaar brengt. Zoals het ook ooit was. Hè? Dus het haardvuur is nu gecriminaliseerd eigenlijk. Hè? Dat is slecht, want dat is zoveel CO2 uit. Zo, nou, en fijnstof, dat is ook allemaal waar. Hè? Maar het wordt berekend alsof je een zinloos vuur stookt. Terwijl, als je, jouw voorbeeld is daarin fantastisch. Als dat ook de plek is meteen voor het warm maken van de maaltijden en het water waarmee je baddert en de was doet. En als je dat allemaal integraler ziet en je gaat daarnaast de rekensom maken... Okay, anders met de moderne technologie hebben we een wasmachine, hebben we een haardroger, hebben we een oven, een elektrische of een magnetron. Of nou, al die apparaten, ja, die moeten ook allemaal ergens gemaakt worden en in je huis worden gezet. En ja, als je dat allemaal bij elkaar optelt, hoeveel schade of hoe onduurzaam dat is, en je plaatst het naast, nou ja, een hammam waar je ook meteen je tagine kan warmstoken, ja, dan kun je echt afvragen of de afweging gaan maken, wat is dan duurzamer?
We hebben in deze podcastserie een rubriek en dat heet de doorgeefvraag. De vorige podcast spraken wij met Albert Dedde en Paul Keizer, de Space Cowboys. En zij hebben een vraag aan jou.
We hebben gezien wat Melle maakt en doet allemaal, maar potverdikkie, wat is die jongen druk. Echt zoveel projecten de afgelopen jaren. En nou, Paul en ik zijn ook best wel druk, maar we zijn met z'n tweeën. En... Buiten zeg maar dat je iets kunt vinden van elkaars werk of wat je dan ook vindt. Maar ik ben heel erg benieuwd naar hoe hij zichzelf mentaal gezond houdt.
Ja, ik denk, zij zijn met z'n tweeën overigens fantastisch werk als het gaat over een soort precisie en van ambachtelijkheid en monumentaliteit. Zie je ook, dan denk ik, daar ben je heel veel tijd mee kwijt, hè, om beelden zo exact te krijgen en zo ver uitgewerkt. Dan denk ik, dan heb ik het niet zo druk. Hè? Want bij mij groeit pas een project in de werkelijkheid als anderen het gaan doen, plat gezegd. Hè? Dus het is altijd bij mij een wisselwerking. Met dus, ja, in dit geval dan een gemeenschap hier in Bospolder en Tussendijk. En zo groeit uiteindelijk een idee tot iets wat gedeeld wordt. En al gauw lijkt het alsof ik heel veel werk heb verzet. Maar in feite ben ik... alleen maar de hele tijd bezig om dat idee te ontwikkelen, te verbeelden, te bespreken, aan te scherpen, uit te bouwen. En dat is mijn aandeel in het grotere geheel.
Wat zijn nou jouw belangrijkste lessen eigenlijk, ook vooral voor collega-kunstenaars? Als je zo lang verbindt aan een opgave, of een opgave ook die je zelf hebt gegeven...
Nou, ik denk dat ik intrinsiek een behoefte heb om deelgenoot te zijn van een samenleving. Ik wil eraan deelnemen. En ja, de manier waarop ik dat doe, is dat ik denk van ja, ik wil dat op alle niveaus eigenlijk kunnen doen. Hè? Dus ik wil met iemand die ik op straat tegenkomt, wil ik datzelfde gesprek kunnen voeren dan de opdrachtgever die ja, een groot beeld in de publieke ruimte wil zien. Hè, waarmee die in de krant kan. Beide interessante gesprekken. Maar ik denk, ja, uiteindelijk ben ik dan verantwoordelijk voor dat beeld wat dan in die openbare ruimte komt. En dat moet door iedereen niet zeer begrepen worden. Maar iedereen heeft het recht op een relatie daartoe. Of om daar iets van te vinden of het zich toe te eigenen.
Mijn laatste vraag aan jou, Melle. Welke vraag zou jij willen stellen aan de volgende gast? Dan spreken we namelijk met Thijs Middeldorp en Harpo het Hart van de ambassade van de Noordzee. En ook zij hebben voor 2030, al is die net bij jou bijgesteld naar 2050, een doel gesteld. Zij willen de Noordzee en het leven in de zee een stem geven. Omdat niet mensen nu onvoldoende effectief vertegenwoordigd worden, zeggen zij, door zowel politiek als instanties. Welke vraag wil je aan hen meegeven?
Ik volg hun werk al langer, op afstand weliswaar. En in die zin lopen onze projecten ook wel parallel aan elkaar, omdat we aan dezelfde thematiek raken. Wat ik heel goed vind, is dat zij ook gewoon in de communicatie naar buiten heel expliciet ook die tijdslijn al aangeven. Hè, van dit is een traject van de lange adem. En waar ik wel heel nieuwsgierig naar ben, is juist omdat het een langere lijn is, is enerzijds hoe verbind je mensen aan het idee? Nou, ik denk dat hun is dat al heel goed gelukt. Maar hoe neem je dan ook mensen daarin mee om ook de implicaties van dat idee verder te brengen? Hè, want wat als de zee, ik noem maar wat, ineens de grote agressor wordt. Hè? Klimaat verandert, de zee komt omhoog. Ja, als die een rechtspersoon is geworden en hij verwoest Amsterdam, of Rotterdam, vooruit. Hoe werkt dat dan?
Mooie vraag.
Dan zijn we aan het eind gekomen van deze podcast. En je kan reageren. Na elke aflevering zetten we een prikkelende stelling online. Ga naar bkinformatie.nl en discussieer vooral mee. En daar vind je ook foto's van het Huis van de Toekomst in Rotterdam. Deze podcast kwam mede tot stand dankzij bijdragen van het Mondriaan Fonds en het Pictorite Fonds. De techniek was in handen van Operator Radio. Ik bedank het Huis van de Toekomst voor de ontvangst, Melle Smets voor het gesprek en natuurlijk mijn sidekick Khadija Almourabit. Jij bent er de volgende keer nog één keer bij.
Absoluut.
Je kan je op deze podcast abonneren via je favoriete podcast-app. En we waarderen het als je een review achterlaat, zodat nog meer mensen deze podcast kunnen vinden. Tot de volgende podcast. Deze staat 3 februari online.